We zullen beginnen met het zingen van Psalm 146, het eerste en het derde vers. Prijs den Heer met blijde galmen en zalig hij die in dit leven. Uit de Romeinenbrief, het zesde hoofdstuk vanaf het vijftiende vers, Romeinen 6 vanaf vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat we niet meer zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die ge gehoorzaam zijt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, Alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart van de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Zullen wij samen eerst Gods zegen vragen? Heere, als wij in dit ogenblik tot u komen om van u een zegen te bidden over ons samen zijn, dan past het ons allereerst wel om uw naam te erkennen en te danken voor het voorrecht dat u ons geeft, door ons vanavond ook nog weer hier te laten zijn. U geeft ons ook deze gelegenheid nog weer om op deze wijze met de dingen van uw woord bezig te zijn en om op deze wijze ook nog weer onderricht te zoeken in uw heilig woord. Heere, wij bidden van u zegen uw woord aan ons hart. En gebruik uw woord, Heere, om ons te bekeren. Om ons te onderwijzen in de dingen van uw zalige dienst. Om ons te bepalen bij de rijkdom van uw genade, zoals die in de Heere Jezus Christus geopenbaard is. Gebruik uw woord, Heere, om geloof, waar gij dat gewerkt hebt, ook te versterken. Gebruik uw woord, opdat het datgene mag doen, Heere, wat tot onze zaligheid strekt, en daarin tegelijkertijd ook tot de verheerlijking en de grootmaking van uw naam. Wij smeken u dat u ons dan gedenken wilt, en dat u in ons midden wilt zijn, en dat u ook vanavond de schriften wilt openen, en dat u ook ons hart wilt ontsluiten, opdat de waarheid van uw woord ingang mag vinden in onze harten. Wees gij zo met ons hier, en ook met diegenen die hier niet kunnen zijn en die verhinderd waren om vanavond hier te komen. Denk ook aan diegenen die vanavond met ons meeluisteren, en wil ook in hun leven uw genade openbaren. Schenk het uit genade om Jezus wil. Amen. We komen vanavond toe aan het 9e hoofdstuk van de Heilige Oorlog. Dat is het hoofdstuk dat samen met nog twee andere hoofdstukken spreekt over het leven van de heiligmaking. De heiligmaking die door Bunyan in dit boek ook heel nauw verbonden wordt aan de rechtvaardiging, waar we het vorige keer met elkaar over gehad hebben, omdat hij die beschrijft aan het einde van het 8e hoofdstuk. U herinnert u dat? Hoe de gevangenen van mensenziel in het kamp van Emmanuel zijn aangekomen en daar verhoord worden, maar dan ook na het verhoor worden vrijgesproken. Als zij zichzelf schuldig leren kennen en als ze zichzelf ook voor het aangezicht van Emmanuel als arme zondaren vernederen en in de verootmoediging voor hem buigen, en niet alleen de schuld aanvaarden, maar ook de straf billijken, spreekt hij hen vrij. Hij die macht ontvangen heeft van zijn vader om de zonde te vergeven, gebruikt die macht. En hij spreekt de gevangenen vrij van schuld en straf. En hij geeft hen een recht op het eeuwige leven. Al moet hun geweten hen aanklagen en al zijn ze in alle dingen schuldig aan de wet van El Shaddai, toch mogen zij straks terugkeren naar de stad Mensenziel. Niet langer geboeid, niet langer in ketenen, niet langer in rouwgewaad, maar als vrije mannen met witte klederen bekleed en met gouden ketenen om hun hals. Gouden ketenen in plaats van de koorden der veroordeling. En zo mogen ze terug en ze hebben een opdracht ook, want zo heeft Emmanuel hen gezegd, zij moeten de oorkonde, het perkament, in de stad Mensenziel gaan voorlezen en zo publiekelijk afkondigen dat Emmanuel aan de stad Mensenziel pardon geeft, dat hij hen al hun zonden vergeeft. U kunt begrijpen dat intussen de inwoners van Mensenziel in grote spanning hebben verkeerd. Ze hebben de gevangenen naar het kamp van Emmanuel zien gaan, maar wat daar gebeurt, dat weten zij niet. En hoe dat aflopen zal, dat weten zij niet. Ze zijn ernstig bezorgd, want ze kunnen het inderdaad op hun vingers uitrekenen. Als zij aan Gods geboden denken, dan zullen de gevangenen kinderen des doods zijn. Dan heeft Emmanuel alle recht om hen onder zijn grimmigheid te doen bezwijken. Want is Mensenziel niet een opstandige stad geweest? Hebben ze niet alles gedaan om Emmanuel buiten de poort te houden? Hebben ze niet alles gedaan om de wil en de wensen van Diabolus uit te voeren? En vandaar dat er een angstige spanning in de stad Mensenziel heerst. Ze staan op de uitkijk. En als er dan beweging komt in het kamp van Emmanuel, en als er dan mensen dat kamp van Emmanuel verlaten en in de richting van Mensenziel gaan, dan stijgt de spanning zo mogelijk nog meer. En dan kijken de inwoners van Mensenziel met al hun ogen naar wat er voor hun ogen zich onthult. Kunnen ze geloven wat ze daar zien? Is het mogelijk? Kan dat zijn dat de gevangenen die met stroppen om hun nek en met rouwkleren aan geboeid, uitgeleid zijn geworden naar het kamp van Emmanuel nu terugkeren zonder boeien, met witte klederen en gouden ketenen? En naarmate de gevangenen die geen gevangenen meer zijn dichterbij komen, moeten ze in Mensenziel wel geloven dat ze het inderdaad zijn. Maar wat een verandering heeft er dan plaatsgevonden. Dit is niet minder dan leven uit de dood. En vanzelfsprekend willen ze nu ook precies weten wat er gebeurd is. En ze stellen er ook een naastig onderzoek in naar de gang van zaken. En dan horen ze de tijding. De blijde boodschap. De Heer Geweten, een van degenen die als gevangene werd weggevoerd, zegt het nu al in korte bewoordingen, dat er reden is tot blijdschap en tot grote blijdschap. En hij vertelt hen in een paar woorden wat zich voorgedaan heeft in het kamp van Emmanuel en hoe Emmanuel hen heeft vrijgesproken. Maar hij zegt, morgen zult ge er meer van horen. En het volk, al de inwoners van de stad, worden tegen morgen samengeroepen bij de mondpoort om daar te vernemen wat Emmanuel via deze gezanten tot heel de stad te zeggen heeft. Niemand kan die nacht slapen in Mensenziel. Dat was de vorige nacht eigenlijk ook al het geval. Toen hebben ze die nacht ook voor een groot deel slapeloos doorgebracht. Maar toen was de reden angst en vrees. Want de tijding was gebracht. De gevangenen moeten worden voorgeleid. En toen heeft Mensenziel gedacht en gevreesd, als nu de gevangenen aan de beurt zijn, dan is het daarna onze beurt. En toen hebben ze geworsteld en gebeden en geklaagd. En als ze nu weer de nacht slapeloos doorbrengen, dan is dat om een geheel andere reden. Dan is dat vanwege blijdschap. Wie had ooit kunnen denken dat de dag die zo droevig begon, nu zo vol blijdschap zou eindigen? Wie van de vorsten heeft ooit zo met zijn onderdanen gehandeld, die tegen hem gemurmureerd en gerebelleerd hebben? Nooit is dit vernomen, dat een vorst zijn opstandige onderdanen zo genadiglijk behandeld heeft. Dit kan alleen Emmanuel doen. En met die gedachte brengen ze de nacht door. En de volgende morgen, het kan eigenlijk niet snel genoeg dag worden. De volgende morgen verzamelt het volk zich bij de mondpoort. En daar treedt de Heer Geweten naar voren. En hij leest datgene wat in het perkament van Emmanuel beschreven staat. Hij kondigt het algemene pardon af. Onder het lezen van deze dingen kunnen ze zich in de stad eigenlijk niet stilhouden. Zo overweldigend is de vreugde. En als in dat perkament staat en als Geweten voorleest dat de Heere genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid is, dan breekt een gejubel los in de stad. En vooral is hierom ook de blijdschap zo groot onder de inwoners van Mensenziel, omdat in die algemene vergevingsboodschap de namen van al de inwoners afzonderlijk vermeld staan. En nadat het geschrift is voorgelezen, breekt de jubel pas goed los. De klokken in de stad worden geluid en er is overal onbegrensde vreugde. Emmanuel laat daarop zijn legers een aantal exercities houden om op die manier hun vaardigheid te demonstreren. Bovendien laat Emmanuel voor de ogen van de inwoners van Mensenziel zijn vaandels ontrollen, de helft op de berg genadig en de helft op de berg gerechtigheid, waarmee hij dan aantoont dat zij de verlossing en de vergeving te danken hebben zowel aan zijn genade als aan zijn gerechtigheid. En die twee zijn met elkaar niet in strijd. Daar wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht begroet. En daarop begeven zich dan de inwoners van Mensenziel, althans een deputatie van hen, naar het kamp van Emmanuel. Hij is altijd nog buiten de stad gelegerd. Hij woont altijd nog in het kamp. Wat gaan nu de inwoners van de stad daar doen? Ze gaan hem vragen of hij in Mensenziel zijn intrek wil nemen. Ze gaan hem smeken of hij hun koning wil zijn. En ze smeken dat met grote klem en met grote aandrang. En ze gebruiken er ook allerlei argumenten voor. Bijvoorbeeld, als Emmanuel nu van hen weg zou gaan, wat zou er dan nog van hen terecht moeten komen? Wat zou er van hen geworden als Diabolus en de vijanden weer opkomen? Wat zal er van hen geworden als de diabolisten die nu nog in de stad zich schuilhouden weer voor de dag zullen komen en als Emmanuel er dan niet zal zijn? En wie kan zeggen wat er in het geheim al aan complotten gesmeed wordt? Dus met allerlei dringende argumenten en met klem van redenen verzoeken ze Emmanuel toch alstublieft in Mensenziel zijn residentie te aanvaarden en daar koning te zijn. Emmanuel stelt een voorwaarde. Dan moeten ze in Mensenziel hem wel zijn gang laten gaan. Dan moeten ze in Mensenziel zich niet verzetten tegen iets wat hij voorneemt te doen. En dan moeten ze hem toestaan aan al zijn vijanden te doen naar zijn welgevallen. Dat is de voorwaarde. En wat antwoordt Mensenziel daarop? Ze geven dit antwoord, dat zij liever deze belofte niet afleggen, want ze hebben geleerd hoe onbetrouwbaar ze zijn. En daarom beloven ze maar liever niets meer. Ze hebben al zo vaak hun beloften gebroken. Emmanuel moet dan ook op zijn heiligen maar geen vertrouwen stellen. Want ze zijn dat vertrouwen niet waard. Maar wel smeken ze hem of hij toch intrek wil nemen en of hij hen met zijn liefde en genade wil overwinnen, zodat ze door zijn liefde en genade overwonnen zich ook geheel aan hem zullen mogen overgeven. Laat hij hen slechts regeren en laat hij slechts in alle dingen over hen beslissen. En dat antwoord stelt Emmanuel tevreden. Hij antwoordt dat hij komen zal. Hij antwoordt dat hij ook in het kasteel, in het centrum van mensenziel, zijn intrek zal nemen. In het hart. En op die tijding keren deze gezanten snel terug om alles in gereedheid te brengen om Emmanuel te ontvangen. Ze strooien bloemen over de straten waar langs Emmanuel straks zal gaan. En als hij komt in al zijn heerlijkheid, dan treden zij hem vol vreugde tegemoet. Het kasteel is inmiddels ook in gereedheid gebracht om hem te ontvangen. Daar gaat hij wonen. En als hij zo binnen is, dan worden er ook maatregelen genomen om zijn legeraanvoerders ergens onder te brengen. Die moeten ook een onderdak hebben. Iedereen in mensenziel is genegen om een of meer van die legeraanvoerders te herbergen. Ze hebben voor die generaals van Emmanuel diep respect. En het wordt tenslotte zo geregeld dat besloten wordt dat kapitein Onschuldig zal wonen bij de heer Rede. Dat kapitein Leidzaam zijn intrek neemt bij de heer Gemoed. Dat kapitein Goede Hoop bij de burgemeester onderdak krijgt. Dat de kapiteins Boanerges en Overtuiging bij de eerste secretaris zullen logeren bij de heer Geweten. En dat de aanvoerders Oordeel en Executie bij de heer Wil hun intrek zullen ontvangen. Mensenziel is zeer verrukt over de heerlijkheid van Emmanuel die hij tentoonspreidt. En ze begeren dat ze veel van hem zullen mogen zien. Ze veel van hem zullen mogen leren kennen. En ze doen het dringend verzoek dat hij veel bij hen op bezoek wil komen. En Emmanuel van zijn kant belooft dat de poorten van zijn paleis steeds open zullen staan. En dat ze altijd toegang bij hem hebben. En altijd bij hem terecht kunnen. En dan wordt het feest in de stad mee ook doordat Emmanuel een feestmaal laat organiseren. Hij gaat de inwoners van de stad trakteren op buitenlands voedsel dat van het hof van El Shaddai komt. En tijdens de maaltijd wordt er muziek ten gehore gebracht, muziek van hemelse oorsprong. En na de maaltijd geeft Emmanuel raadsels op die duiden op Shaddai en op zijn zoon en die allerlei wijze dingen openbaren. Het kan niet anders. Vanwege al deze dingen is er grote blijdschap in de stad. Zelfs, zo zegt Bunyan, in de slaap zingen ze nog. En daarop maakt dan Emmanuel bekend dat hij allerlei dingen in de stad wil gaan veranderen. Er zijn heel wat dingen zo in mensenziel zoals het nu is die hem niet aanstaan en die ook zo niet mogen blijven voortbestaan. De stad moet gereed gemaakt worden voor verdediging. De torens moeten worden herbouwd. De torens die voor een groot deel beschadigd waren tijdens het beleg door Emmanuel en zijn troepen. Die torens moeten worden hersteld. Want er kan wel weer eens een gelegenheid zijn dat de vijanden van buitenaf zullen pogen binnen te dringen. En vandaar dat er ook allerlei afweer geschud op die herstelde torens moet worden geplaatst. Emmanuel laat één speciaal werktuig neerzetten bij de poort, bij de mondpoort. Dat werktuig heeft geen naam. Dat is een naamloos werktuig. Maar het heeft wel geweldige uitwerking. Dat ziet op het gebed. Het gebed dat door niemand eigenlijk volledig kan worden beschreven, zowel in zijn gebruik als in zijn kracht. En vandaar dat Bunyan het maar geen naam geeft. Maar het doet wel grote dingen en het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Aan de heer Wil wordt opgedragen voor de veiligheid van de stad te moeten zorgen. En moet waakzaam zijn, zowel naar binnen, want binnen de stad zijn altijd nog allerlei diabolisten die zich nu nog wel schuilhouden, maar die toch nog aanwezig zijn. En de heer Wil krijgt opdracht dat zodra hij een van die dienstknechten van Diabolus ontdekt, hij hem gevangen moet nemen en moet berechten. Maar ook naar buiten krijgt de heer Wil opdracht om de stad te verdedigen en voor haar veiligheid te zorgen. De heer Verstand wordt weer burgemeester en hem wordt opgedragen zich goed te oefenen door veel te lezen in de openbaring der verborgenheden. Want dat zal hem bekwamen tot de taak van burgemeester in mensenziel. De heer Kennis wordt de nieuwe secretaris van de stad, want de man die eerst secretaris was geweten zal, en dat wordt dan in een volgend hoofdstuk nader uitgewerkt, een andere functie krijgen. En tenslotte, en zo eindigt dan hoofdstuk 9, wordt dat afschuwelijke beeld van Diabolus vernietigd en tot poeder vermalen. En het door Diabolus weggeworpen beeld van Shaddai wordt hersteld. Nu nog in groter luister dan eerst. En bovendien komt er ook een beeld van Emmanuel. En zo begint er voor mensenziel een geheel nieuw leven. Het leven van de heiligmaking. Als we dit hoofdstuk nog een keer met elkaar overzien en een aantal punten eruit lichten, dan is het eerste wat ons opvalt dat Bunyan in dit en ook in het volgende hoofdstuk en de volgende hoofdstukken laat zien dat er een nauw verband is tussen rechtvaardigmaking en heiliging. Die twee horen bij elkaar. Hoofdstuk 8 eindigt met de rechtvaardiging. Hoofdstuk 9 begint met de heiliging. En die twee zijn onafscheidelijk. Het is in het geestelijke leven dan ook niet zo'n best teken als iemand aan zijn rechtvaardiging genoeg heeft. Want waar het op aankomt en wat de Heere zoekt en wat een kind des Heeren ook heeft te zoeken, dat is de tere omgang in de gemeenschap met God. En bij de heiligmaking gaat het dan toch in de eerste plaats om dit grote heilsfeit. En terecht begint Bunyan ermee als hij de heiliging gaat beschrijven met de inwoning van Emmanuel, die zijn intrek neemt in het hart. Dan wordt het besef dat we niet aan het woord van Emmanuel genoeg kunnen hebben, maar dat we Emmanuel zelf tot ons deel moeten hebben. En dat hij als koning in ons leven intrek moet nemen. Dat we hem niet alleen als verlosser en zaligmaker moeten kennen, maar dat we hem ook als koning zullen leren gehoorzamen en voor hem leren buigen. Dat wordt nogal eens vergeten. En vandaar dat er over het leven der heiligmaking zulke bizarre, zulke onschriftuurlijke gedachten de ronde doen. En vandaar dat in het leven van velen die zich christen noemen, van het leven der heiligmaking niets of nauwelijks iets terechtkomt. Want men wil dan nog wel de vergeving, men wil dan nog wel de zaligheid, door de Heere Jezus Christus. Men wil hem nog wel als zaligmaker, als verlosser, maar als het op zijn wetten aankomt, als het op zijn koningschap aankomt, dan is er geen begeerte om hem te kennen. We willen nog wel geloven in hem tot vergeving van zonde, opdat we onszelf kunnen troosten met de gedachte dat het in orde is, maar voor de rest willen we onze eigen gang blijven gaan. Nee, Bunyan laat het heel duidelijk zien. De mensen in mensenziel hebben het goed begrepen. Zij hebben Emmanuel ook als koning nodig. En ze zijn er niet tevreden mee als de boodschap voorgelezen is. Pardon voor een ieder. Vergeving van alle zonde en van alle ongerechtigheid. Dat is een grote weldaad en dat verwekt vreugde in hun ziel. Maar de uitwerking van die boodschap is niet. En dan kunnen we nu onze eigen gang gaan. En dan kunnen we nu zelf bepalen wat we doen zullen en wat we laten zullen. Maar de uitwerking van die boodschap is dat ze zo aan de persoon van Emmanuel verbonden raken. Dat ze naar buiten gaan, hem te voet vallen en hem maar één ding hebben te vragen. Emmanuel, wees onze koning. Regeer ons door uw woord en geest. En we zullen u gehoorzamen. Zo horen die twee bij elkaar. Rechtvaardiging en heiligmaking. Een tweede aspect wat heel duidelijk in dit hoofdstuk naar voren komt en waar dit hele hoofdstuk eigenlijk vol van is, dat is het aspect van de vreugde. De vreugde, de blijdschap tintelt op elke bladzij van dit hoofdstuk. Het begint al als de inwoners de gevangenen zien terugkeren als vrije mannen in het wit gekleed en met gouden ketenen behangen. En de blijdschap wordt vergroot en verdiept als die boodschap ook aanvankelijk van de vergeving verkondigd wordt. En als dan op de volgende dag de perkamentrol wordt voorgelezen, dan is de blijdschap nog dieper en groter. En als dan Emmanuel zelf de stad binnenkomt, en als Emmanuel dan de feesttafels laat aanrichten, dan kan mensenziel haar geluk helemaal niet meer op. Het is alles zo onbegrijpelijk. Het is alles zo'n groot wonder. Ze hebben de dood verdiend. Ze hebben het ongenoegen van Emmanuel en zijn vader El Shaddai zich waardig gemaakt. En nu mogen ze leven. En ze mogen vrede hebben. En ze mogen gerechtigheid ontvangen. Het is voor die stad reden genoeg om te huppelen van zielenvreugd. En zo gaat dat dan in de ziel, die smaken mag dat de Heere genadig is. Dat de Heere een God is die gaarne vergeeft. Dat de Heere barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid is. Als daar wat van gekend wordt, als dat gesmaakt wordt, dan is er vreugde in de ziel. Want van wie kunnen we zo'n behandeling verwachten? En bij wie zouden we zo'n behandeling ooit kunnen zoeken? Dit is alleen van Emmanuel te verwachten. Dit doet alleen hij, wiens naam is God met ons. Hebt u die vreugde wel eens gekend in mindere of meerdere mate? De vreugde die het gevolg is van de boodschap van goddelijke genade voor onwaardigen, voor ellendigen. Als die boodschap werkelijk niet alleen ons oor, maar ons hart bereikt. Als werkelijk iets verstaan wordt van het feit, de Heere schoon zwaar getergd, is langmoedig en genadig. De Heere is groot van goede tierenheid. Hij behoudt de toorn niet in eeuwigheid, maar hij gedenkt aan zijn ontferming. Als er iets van die blijde boodschap van het evangelie van Emmanuel verstaan wordt, dan hoort de vreugde er wezenlijk bij. Dan daalt in het hart een blijdschap die alle verstand te boven gaat. En daar zit er wel verdieping in die blijdschap, naarmate er dieper gekend wordt de vergeving en de ontferming des Heren. Dan klimt de blijdschap ook naarmate de Heere meer van zich en van zijn genade te kennen geeft. Maar dat is dan toch een wezenlijk element in het geestelijk leven van al Gods kinderen. Blijdschap. Dat is er als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Het is in het leven van Gods kinderen niet altijd klagen en zuchten. Al is er nog zoveel reden om te klagen en te zuchten. Er is ook vreugde in God, naar waarde nooit te danken. Vooral als Emmanuel mag ondervinden, als mensenziel mag ondervinden, dat Emmanuel zelf intrek neemt en zijn residentie opslaat in het hart van mensenziel. Leerzaam is in dit hoofdstuk ook het verzoek dat mensenziel aan Emmanuel doet om in de stad te komen wonen. Laten we daar ook nog even afzonderlijk op letten. Mensenziel heeft tot op dit ogenblik heel veel van Emmanuel ontvangen. Wat heeft hij allemaal al niet gezegd? En wat heeft hij allemaal ook al niet gegeven? En toch hebben ze er niet genoeg aan. Ze kunnen het er niet mee doen. Het is pas goed als ze hem hebben. Wat hebben ze aan dat perkament als hij buiten de stad blijft? Wat hebben ze aan de weldaden als de weldoener op een afstand blijft? En vandaar dat zij, zonder dat ze daar lang over hoeven na te denken, een afvaardiging zenden met het verzoek aan Emmanuel om zelf te willen komen. Kom en regeer ons. En daarbij is het opvallend, en we zagen het zo pas al, dat ze geen belofte meer durven afleggen. Omdat ze zichzelf ook hebben leren kennen als een onbetrouwbaar stelletje mensen. Maar als hij dan toch maar komen wil. Nou, dat is ook naar het leven getekend. Dat wordt het gebed van de ziel, die wat van de weldaden van Christus mag genieten. En als dat recht beleefd wordt, dan gaat zo'n ziel niet met die weldaden tevreden naar huis, al is er nog zoveel dankbaarheid en blijdschap over, maar dan gaat zo'n ziel begeren naar meer. Dan gaat zo'n ziel zich niet tevreden stellen met: ik heb wat van de Heere ontvangen, en ik heb een belofte gekregen, en ik heb een toezegging, en ik heb een woord van de Heer, en de Heer heeft mijn gebed verhoord. Nee, dan wordt het de begeerte om hem zelf te mogen ontmoeten, om hem zelf te mogen aanschouwen, om hem zelf te mogen omhelzen met de armen des geloofs. Gelukkig die mens die het zo mag leren bidden, en die het zo mag blijven bidden. En wat een wijsheid ligt er ook opgesloten in datgene wat Bunyan beschrijft over de manier waarop die aanvoerders worden ingekwartierd en ondergebracht in mensenziel. Bijvoorbeeld, de generaals Boanerges en Overtuiging zullen verblijven in het huis van de Heer Geweten. Het huis van Geweten ligt vlakbij het kasteel. En als nu deze twee, Boanerges en Overtuiging, en let u op de namen, in het huis van Geweten, vlakbij het paleis van Emmanuel, vlakbij het hart verblijven, dan kunnen ze direct alarm slaan zodra het nodig is. Wat betekent dat? Dat betekent dit, dat de mens die genade van de Heere ontvangt, een teer geweten krijgt. En dat er nogal eens een keer een stem in zijn geweten gaat spreken en alarm gaat slaan als er gevaar dreigt. En dat zijn hart hem dan ook gaat slaan, want dat geweten ligt vlak bij het hart. Boanerges en Overtuiging zorgen er wel voor, zo is het de bedoeling van Emmanuel, dat mensenziel zich niet gemakkelijk aan het kwaad kan overgeven. En dat ze niet gemakkelijk weer zullen vervallen in de dienst van Diabolus. Boanerges en overtuiging moeten gedurig waarschuwen als een stem in het geweten die gehoord wordt in het paleis in het hart. En in het huis van de Heer wil nemen oordeel en executie hun intrek. De Heer wil had zijn huis eerst opengesteld voor Diabolus en hij had al zijn krachten in de dienst van Diabolus gesteld. En nu wordt hij gecontroleerd door de generaals oordeel en executie. Daarmee wil Bunyan eigenlijk laten zien wat Paulus zegt in de tekst die we gelezen hebben, Romeinen 6 vers 19. Ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de ongerechtigheid en aan de onreinheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking. En wat denkt u van dat feest dat Immanuel daar laat aanrichten? Er is allereerst deze gedachte in dat feest, dat het feest van Immanuel is. Hij organiseert het. Niet mensenziel. Het is niet mensenziel die nu uit dankbaarheid aan Immanuel een feestmaal aanbiedt. Nee, wat zou mensenziel moeten aanbieden? Waar zouden zij een feestmaal van kunnen organiseren? Waar kunnen zij feest mee vieren? Wat hebben zij gepresteerd? Ze zijn in mensenziel zo nameloos arm. Maar Immanuel wacht niet tot zij een feestmaal aanrichten. Hij doet het. En van begin tot eind is het zijn feest. En het eten dat hij voor hen klaargemaakt heeft, komt uit het buitenland. Uit de hemel. De akkers van mensenziel leveren ook wel wat op. Maar daar kan de honger van mensenziel nu niet meer mee gestild worden. Vroeger wel. Vroeger leefden ze van wat er op hun eigen akkers groeide. En daar verzadigden ze hun honger, hun geestelijke honger mee. Maar ziet u, die geestelijke honger is van karakter veranderd. En nu levert de akker van mensenziel geen voedsel meer op voor die honger. Nu hebben ze nodig het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Nu hebben ze nodig, mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Nu moet er voedsel uit het buitenland komen. Uit en van het hof van El Shaddai vandaan. En nu gaat de Heere in vervulling doen gaan. De profetie die hij eenmaal gesproken heeft door de dienst van zijn knecht Jesaja, waarvan we lezen in het 25e hoofdstuk. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel van het aangezicht waarmee al de volken bewonden zijn en het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. En de muziek die bij dat feest ten gehore gebracht wordt, is ook al van hemelse oorsprong. Dat is niet meer de muziek waar mensenziel tot nog toe bij geleefd heeft. Dat is niet meer de aardse vrolijkheid en het aardse plezier. Daar is het hart van mensenziel nu niet meer tevreden mee. Maar het gezang dat nu opklinkt is het gezang des Heren. En nu leren ze de Heere loven naar het apostolisch vermaan met psalmen en lofzangen en geestelijke liederkens. En de raadsels die Immanuel na de maaltijd opgeeft. Ik denk dat Bunyan bedoelt De typologieën die je met name in het Oude Testament vindt. Al die dingen die op Christus wijzen. Want, zo vertelt hij, als de raadsels opgelost worden, dan zien ze in mensenziel heel duidelijk, heel transparant, als het ware het portret van Christus in al die raadsels. Dat is het lam. Dat is het offer. Dat is de rots. Dat is de deur. En zo krijgen ze onderwijs in de schriften. Zo krijgen ze onderwijs in de heilgeheimen van Gods woord. En tenslotte is er in dit hoofdstuk helemaal aan het eind nog die gedachte van de herstelling van het beeld van Shaddai. En ook de oprichting van het beeld van Immanuel. Niet waar, daar gaat het nu om. En dat zal in de volgende hoofdstukken nog wel nader uitgewerkt worden. Maar daar gaat het nu om in het leven der heiligmaking. Daarin, in het leven van zo'n mensenkind, door de bearbeiding van de Heilige Geest, wordt het beeld Gods hersteld. En anders gezegd, zo'n leven wordt herschapen, wordt vernieuwd naar het evenbeeld van Christus. Mensenziel gaat nu weer vertonen het beeld van de Heere. En hoe wordt dat dan gerealiseerd in mensenziel? Geloof woont bij Immanuel in het kasteel. Geloof vertoeft dus veel bij Immanuel. En het geloof gaat het nu uit Immanuel ontvangen. En door dat geloof wordt mensenziel wedergeboren in de zin van vernieuwd. Anders gezegd, en ik gebruik nu het beeld van Johannes 15. Het geloof gaat nu de sappen trekken uit de wortel, uit de wijnstok. En het geloof trekt die sappen tot in de ranken, opdat de sappen uit Christus omgezet zullen worden in vruchten waarin de Heere herkenbaar is. Zo worden ze naar het beeld van Christus vernieuwd. En als ze dan horen in mensenziel van de liefde van Immanuel, dan wekt dat in hun ziel de begeerte om in dat opzicht op hem te mogen gelijken. En ze gaan hem liefhebben. Wederliefde. Ze gaan ook vertonen in dat opzicht het beeld van hem die ze lief gekregen hebben. En als zij horen en door het geloof gaan verstaan dat Immanuel heilig is, dan hebben zij maar één begeerte om de heiligmaking na te jagen. Want de geest gaat hen aan het beeld van Christus gelijkvormig maken. Ze zien dat beeld van Christus, van Immanuel. En dat laat wat na in de ziel. Als de mens daar in het geloof op mag zien. Als die daar met een liefdesbetrekking op mag zien. Als die Immanuel dierbaarheid gekregen heeft, als die het voorwerp van onze liefde en van onze aanbidding en van onze verering geworden is, dan laat het zien van zijn beeld wat na in de ziel. En dat werkt dit uit in de weg van het geloof door de Heilige Geest. En Bunyan zal de Heilige Geest in het volgende hoofdstuk uitdrukkelijk ter sprake brengen. Dan werkt het dit uit dat mensenziel hervormd gaat worden. Naar het beeld van Christus vernieuwd. En dan wordt het de keus. Dat ligt er zo in. Door het onwederstandelijke werk van de Heere. Dan wordt het de keus van mensenziel. Niet alleen dat Immanuel in hen zal wonen. Niet alleen dat Immanuel hen zal regeren. En al durven ze dan geen belofte af te leggen dat ze hem zijn gang zullen laten gaan in alle opzichten, want ze vertrouwen zichzelf niet meer. Het is wel de keus van hun ziel geworden om hem in alles te gehoorzamen. Het is de keus geworden om heilig voor hem te leven. Het is de keus geworden, zoals bij Jozef zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. Als die betrekking op Immanuel er is en als er geleefd wordt door het geloof uit Immanuel. En als de geest van Immanuel vaardig is in de ziel, dan is zondigen een heilige onmogelijkheid geworden. Een onmogelijkheid. Zo werkt de Heere door zijn genade de heiligmaking. En dat is weer uit Christus. En als de ziel de gehoorzaamheid van Christus mag leren kennen, zijn dadelijke, zijn lijdelijke gehoorzaamheid, dan werkt dat ook gehoorzaamheid uit. En dan zegt mensenziel het van harte, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo wordt de bron voor de heiliging het beeld van Christus. Dat wordt de bron voor de heiliging. Daaruit wordt de heiliging gevoed. Daardoor wordt de heiliging gestimuleerd. En u begrijpt u wel, als het oog voor dat beeld van Christus gesloten wordt, als de betrekking op Christus niet meer levend is, dan is het met de heiligmaking mis. Maar als die levende geloofs- en liefdesbetrekking op Immanuel in stand gehouden wordt door de geest en door het geloof die in het paleis woont, en die dagelijks bij Immanuel verkeert, dan gaat de heiligmaking voort. Dan worden we herschapen, vernieuwd. Dan begint het leven van de waarachtige bekering. En dat gaat Bunyan uitwerken naar twee kanten. Afsterven van de oude mens. Dan moeten de diabolisten opgespoord en opgeknoopt worden. Maar ook opstanding van de nieuwe mens. Omdat mensenziel op Christus gaat lijken. We zingen met elkaar het Psalm 145. En daarvan het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. 145 vers 3. Zullen we weer beginnen met Psalm 147, het eerste vers. Laat Heeren lof ten hemel rijzen. Over het besprokene een vraag. Ja, de vraag is naar het verband dat er bestaat tussen heiligmaking en blijdschap. En als de heiligmaking dan weinig beoefend wordt, hangt het dan daar ook mee samen en vloeit het dan daaruit voort dat er ook zo weinig echte blijdschap is. En natuurlijk bedoelt u echte blijdschap, er is natuurlijk ook een namaakblijdschap. Maar daar gaat het niet om, het is de echte blijdschap in de Heere, vreugde in God. Voor het heil dat door hem bereid is. Nou, er is natuurlijk een duidelijk verband tussen heiligmaking en de blijdschap. Al geloof ik dat we in hoofdstuk 9 in de eerste plaats de blijdschap zien voortvloeien uit de rechtvaardigmaking. De eerste vreugde die mensenziel in dit hoofdstuk, zoals dat hier beschreven wordt, kent, is gevolg van het feit dat de gevangenen vrij terug mogen keren en dat de boodschap van de algemene vergeving ook wordt bekendgemaakt. Dat wekt in de eerste plaats de vreugde. En dan kom je eigenlijk al bij de heiligmaking. Dan duidelijk ook de bedoeling van Bunyan geweest om te laten zien dat het vreugde geeft als de Heere zelf zijn intrek in de ziel neemt en als hij in het hart komt wonen en als hij met zijn hemelse gaven mensenziel gaat voeden en verkwikken. Dus als u uitgaat in deze vraag van het feit dat er zo weinig echte blijdschap is, dan zou ik zeggen dat heeft dan in de eerste plaats waarschijnlijk als wortel het feit dat er zo weinig van de Heere gekend wordt. Dat zo weinig geleefd wordt bij de waarheid van die psalm die we zo pas ook hebben gezongen. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, langmoedig en al die andere deugden Gods, niet waar? Als daar meer bij en uitgeleefd zou worden, dan geloof ik dat dat ook de blijdschap zou voeden en zou versterken. En dan zou dat zeker ook een stimulans zijn om meer en meer in gehoorzaamheid aan Immanuel te leven. Dus het eerste verband zou ik dan willen leggen tussen blijdschap en rechtvaardiging. Hè? Ook op grond van wat er in dit hoofdstuk dan naar voren gebracht wordt. Maar ongetwijfeld, u mag ook wel zeggen dat er verband is tussen heiligmaking en de waarachtige blijdschap. Immers heiligmaking is ook het bediend worden uit Christus door de heilige heiligmaking. Ja, je mag dat naar mijn gedachten ook wel noemen het door de geest geleid, door de geest geregeerd, door de geest gecontroleerd worden, door de geest bediend worden uit de volheid van de Heer Jezus, waardoor een mens inderdaad ook vernieuwd wordt naar het beeld van Christus. Nu, dan zullen er ongetwijfeld ook de vruchten van de geest zijn, en een van de eerste vruchten van de geest is blijdschap. Dat is vanzelf. Nu, ja, je kan dat niet ontkennen. Er is natuurlijk in vele gevallen een tekort, een geestelijk tekort ook in het leven van Gods kerk als het gaat om de heiligmaking. Is er nou echt dat leven zoals mensenziel dat begeerde toen ze uitgingen om Immanuel te vragen, kom gij in onze stad en wees gij koning en regeer gij ons? Ik denk dat je moet zeggen, en dat ieder die de Heere vreest dat ook van zijn eigen leven of van haar eigen leven moet zeggen, dat er aan die gehoorzaamheid en aan die gewilligheid om onder het juk van Christus te buigen nogal wat ontbreekt. En dat er nog heel wat zoeken is van eigen eer en doen van eigen wil en eigen begeerte is. En dat het daarom met de heiligmaking nogal eens erg schamel gesteld is. Dan kan het ook niet anders. Dat vloeit daaruit voort. Dan is er geen levende verbondenheid met de Heer en geen levende betrokkenheid op de Heer. Dan kan het niet anders. Dan is er ook die echte blijdschap niet in de beleving. Kun je wel net doen alsof. Je kan natuurlijk een hele tijd volhouden om net te doen alsof. Maar dan weet het hart zelf wel dat het niet echt is en dat het maar schijn is. Je kan voor de buitenkant nog wel stand ophouden, niet alleen wat blijdschap betreft, maar ja, je kan voor de buitenkant ook, voor de buitenwereld ook nog wel de schijn ophouden dat je toch dicht bij de Heere leeft en dat je toch nog wel onderwijzingen uit het woord krijgt en dat je toch nog wel eens wat van de Heere ontvangt, terwijl je in je ziel best weet dat het zo mager en zo dor is als dat maar zijn kan. Ja, hij zoekt daar nou de oorzaak maar van, en de oorzaak, ja goed, dat is nu in dit hoofdstuk niet het geval, want hier is de Heere nabij, hier is mensenziel een en al gewilligheid om Immanuel lief te hebben en te gehoorzaam. Maar verderop dan kom je tot de ontdekking dat ja, ze de eerste liefde verlaten hebben en dat het dan inzakt en inzinkt en dat er dan een magerheid over hen komt. Goed, blijdschap als vrucht van, als gevolg van de rechtvaardiging, blijdschap als gevolg van de heiligmaking. Als beide elementen niet of slechts in geringe mate gekend en beoefend worden, dan zal de echte blijdschap daar ook wel onder lijden. Dat geloof ik, ja. Zeker. Nou, dat is waar. In de psalmen zie je dus beide. Hè? In de psalmen hoor je dus de toon van de blijdschap. De psalmen die we vanavond gezongen hebben, dat zijn allemaal van die psalmen die de blijdschap vertolken, nietwaar? Laat Heere lof ten hemel reizen, prijs de Heere met blijde galmen. En zo zijn er natuurlijk veel meer. Je hebt natuurlijk ook psalmen die uit de diepte opkomen. En die boetepsalmen zijn en klaagliederen zijn niet. Dat komt in het leven van Gods kinderen voor. Er zijn perioden waarin het een aan het woord is. En er zijn perioden waarin het ander aan het woord is. Alleen, en dat heb ik zo pas gezegd. Wij moeten toch niet de indruk krijgen dat het zuchten en het klagen de overhand hebben in het echte geestelijke leven zoals we dat in de schrift getekend vinden. Het kan in een bepaalde periode wel eens de overhand hebben. En het kan ook, en daar is de Heere ook vrij in het leven van een bepaald kind des Heeren wel eens de boventoon hebben. U weet, er is natuurlijk verschil van en karakter, maar ook van geleid worden. En niet waar, Heman is toch weer een andere figuur in de psalmen als David en weer anders als Salomo en weer anders als Ethan. Niet waar, je mag ze dan ook niet helemaal op één lijn stellen en naar dezelfde maat knippen. Dat heeft de Heere ook nooit gedaan. Hij heeft ze dus toch onderscheiden geleid en onderscheiden bediend. En dan zal Heman in zijn leven meer geklaagd en gekermd hebben dan bijvoorbeeld een ander van Gods kinderen. Nee, dat blijft over, dat is waar, er zal dat onderscheid zijn. Maar ik bedoel nou in het algemeen gesproken het gemiddelde geestelijke leven, zoals je dat en in het Oude en in het Nieuwe Testament getekend vindt, bijvoorbeeld bij David en bij Paulus, soms er maar twee uit beide delen van de schrift te noemen, dat is een leven dat heus niet alleen getekend en gekenmerkt wordt door het klagen over de zonde en het ik ellendig mens. Dat is er, maar dat is er niet alleen. Er is ook, ik dank God door Jezus Christus, en dat gaat zelfs in die woorden van Paulus door elkaar heen. Nu, daarom mag er best een ernstige vraag gesteld worden. Achter een geestelijk leven dat alleen maar kent de blijdschap. Mag best een ernstige vraag gesteld worden, want dat is niet naar de schrift. Maar er mag net zo goed een ernstige vraag gesteld worden bij het geestelijke leven dat altijd maar klaagt. Dat is ook niet naar de schrift. Ja. Ja. Nee, dat is waar. De Heere kan een weg gaan die voor ons onbegrijpelijk is. En omdat die onbegrijpelijk is, het dubbel moeilijk is. Ik bedoel, het was voor Jozef al niet gemakkelijk om naar de gevangenis te gaan. Maar het was dubbel moeilijk voor hem om naar de gevangenis te gaan. Terwijl Gods belofte daarmee, zoals hij het bekijken kon, ter aarde zouden vallen. Want dan komt er niks van terecht. En aan de andere kant, of dat nu voor Jozef ten allen tijden en alle dagen en nachten in die gevangenis zo geweest is dat hij alleen maar in de diepte zat en in de put zat en klagen en kermen moest, dat weet ik ook nog niet. Ik kan dat uit Jozefs leven niet bewijzen, ik kan het tegendeel ook niet bewijzen. Maar ik weet wel uit de schriften dat het mogelijk is om in de gevangenis te zitten en een bebloede rug te hebben en met je voeten in een stok te zitten en in de middernacht Godelof te zingen. Niet waar? Dat hebben Paulus en Silas ook meegemaakt. Terwijl het voor hen heel best, als je het nou zo bekijkt, een onbegrijpelijke weg geweest is. Want er stond een Macedonische man te roepen, kom over en help ons. En zo zijn ze naar Europa overgestoken. En toen kwamen ze daar en het resultaat was dat ze al heel gauw in de gevangenis zaten. En hoe? Nou, dat was onbegrijpelijk. En toch kregen ze zoveel van de bediening van Gods geest en zoveel van de goedheid van de Heere te ondervinden dat ze het best hadden in de gevangenis. Niet waar? Ja, dat kan ook. Ja, mevrouw Kot. Ja. De vreugde over het bewust weten dat de zonden vergeven zijn, hebben ze voor die tijd niet beleefd, zegt u.
Nee,
Ja, dat klopt. Dat klopt. Je leest van mensenziel ook niet dat ze vreugde kennen voordat ze dus die gevangenen terug zien keren. Je leest in mensenziel wel dat er bepaalde momenten zijn, ja, dat ze toch nog weer hoop hebben, niet waar, met die verzoekschriften. En dan wordt dat dan door de een gezegd, ja, dat hij toch nog wel hoop heeft, terwijl de ander zegt, nou, daar heb ik geen hoop uit. Dat is voor mij nog geen gunstig teken. Dat lees je dus wel, dat ze toch niet helemaal zonder hoop zijn en toch niet helemaal wanhopig geworden zijn. Maar je leest niet van deze vreugde en deze blijdschap voordat ze dit weten. Voordat ze de Heere Emmanuel hebben leren kennen als een genadig en een vergevend God. Maar dan kom ik weer terug op wat we dus de vorige week gezien hebben. Of de vorige keer. Ook in de bespreking is dat naar voren gekomen. Bunyan zet die rechtvaardiging niet alleen maar heel centraal, maar ook vrij duidelijk aan het begin van de bekeringsweg van mensenziel. Het is heel moeilijk om uit de heilige oorlog een lange, toeleidende weg te construeren. Heel moeilijk om dat te doen. Er zijn wel dingen die aan die rechtvaardiging vooraf gaan, en die beschrijft Bunyan ook wel. Maar dat is niet zo'n lange weg, dat er eigenlijk van die weldaad van de rechtvaardiging pas aan een hele tijd sprake is. Zodra de stad is ingenomen, zodra mensenziel zich heeft moeten gewonnen geven, duurt het niet zo lang meer. Of daar is die weldaad van de rechtvaardiging. En dan is het één van tweeën. Of wij moeten misschien van onze gedachten over allerlei dat aan de rechtvaardiging voorafgaat wat herzien en wat bijstellen. Of Bunyan heeft hier een beeld getekend dat in de meeste gevallen niet opgaat. Begrijpt u wat ik bedoel? Nou, kiest u maar. Ik kies voor het eerste. Wat zegt u? Ja, ja, ja. Kijk, ik geloof dat je zeggen kan, en ik zeg niet dat het onmogelijk is, en ik zeg niet dat de Heere dat niet doet, en dat hij dat misschien niet meer dan één keer doet, maar dat er mensen zijn die een veel langere weg hebben als mensenziel gehad heeft om te komen tot die bewuste weldaad, of die bewustwording van de weldaad van de vergeving van zonde. Daar kunnen allerlei factoren in meespreken en er kunnen allerlei dingen aan debet zijn. Ik denk dat een van de factoren, maar dat heb ik vorige keer al gezegd, is dat wij nou eenmaal langs een bepaald patroon zijn gaan denken en dat we menen dat het dan zo ook wel zal gaan en zo ook wel moet gaan. Waarbij het dan nog de vraag is of dat allemaal inderdaad in de schrift terug te vinden en op de schrift te baseren is. Maar afgedacht nog daarvan, ik erken de mogelijkheid dat iemand een lange weg heeft en dat het heel best nog een keer mogelijk is dat iemand in zijn leven er nooit in de bewustheid aan toekomt om de weldaad van de rechtvaardiging in casu de vergeving van zonde in het geloof te omhelzen. Dat hij daar wel op hoopt en dat hij daar wel om worstelt en dat hij daar ook af en toe wel eens wat van ziet. En dat hij ook ziet dat hij mag ook wel eens wat uit de deugden gods ontvangen. En hij mag er voor zichzelf ook wel eens een keer iets van genieten. Maar om het nou voor zichzelf te weten, zoals zondag 23 dat zegt, God nochtans zonder enige verdienste mijne zet mij en alles wat er dan verder volgt. Ja, daar komt het dan niet aan toe. Nou, ik geloof dat er zulke mensen zijn en dat er mensen ook nog zo zonder die bewuste kennis kunnen afreizen en dan toch eeuwig zalig worden. Ja, hoe komt dat? Ik zou bijna zeggen, ik weet niet of ik het verdedigen kan, je zou bijna zeggen, de praktijk van het leven in aanmerking nemende vandaag in de tijd waarin wij leven, zijn dat misschien wel de meesten zo, maar in de schrift, in de Bijbelse tijden was het niet zo. Die indruk krijg je toch niet uit de Bijbel? Als je de brieven van Paulus leest en leest hoe hij spreekt over de gemeenten aan wie hij schrijft. En als je, ja, nou, met alle nadruk op de kennis der ellende en de nooddruft en het arme bedelaar zijn tot aan je laatste ademtocht toe, en met al die accenten volledig verdisconteerd, krijg je uit de schrift toch niet de indruk dat het zo was dat een enkeling mocht leven uit dat wij zijn verzekerd. Maar dat zijn toch de meesten geweest. He, en als het niet zo was, dan gaf de apostel Petrus ze geen krimp, maar dan gaf hij ze direct het apostolisch vermaan mee: benaastig u dan om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Dat komt, en dat denk ik dat ik vorige keer ook benadrukt heb, dat komt dat je bij de apostelen en bij de bijbelschrijvers en bij ja, de echte schriftuurlijke vertolking niet vindt wat wij helaas onszelf en elkaar misschien wel eens te veel voorgehouden hebben. Dat we met een aantal kenmerken ook al een heel eind kunnen komen. He? En zo zou het wel eens kunnen komen dat het beeld dat de kerk nu vertoont er anders uitziet dan het beeld dat de schrift vertoont van de kerk. En in ieder geval, wij mogen ons niet bij die werkelijkheid neerleggen en denken dat dat normaal is en denken dat God dat zo heeft bedoeld. Dan zou Bunyan de plank neerslaan, dan misslaan. Dan zou hij eigenlijk in zijn heilige oorlog een beschrijving geven van 10% van Gods volk. Ik denk dat hij, zoals dat naar de schrift ook is, een beschrijving geeft van 90% van Gods volk. En niet alleen hij, maar ga maar na. Want je vindt dat bij al de schrijvers die, ja, en in de reformatie en in de nadere reformatie, er zit wel een accentsverschil in. Maar het gaat toch altijd weer bij de beste vertegenwoordigers, zowel van de een als van de andere beweging in de kerk, om die persoonskennis van de Heer Jezus Christus. Het gaat toch altijd weer, en bij Paulus en bij wie dan ook die bij Paulus in de leer geweest is, om dat fundament waarop gebouwd moet worden. En waardoor het leven vastigheid krijgt. En dan liggen rechtvaardiging en heiligmaking inderdaad vlak naast elkaar. Want wat wij anders moeten doen is, stel nu eens voor dat dat zo is, die rechtvaardiging die is, hier is de wedergeboorte, het begin van het nieuwe leven, die rechtvaardiging is daar, of die valt zelfs buiten het gezichtsveld. Maar wanneer is die heiligmaking dan begonnen? Dan moeten wij die over de rechtvaardiging heen trekken en bij de wedergeboorte laten beginnen. Dat doet hij ook wel. Dat doet hij ook wel. Maar dan hebben we een verband losgemaakt wat de schrift toch zo duidelijk legt. En wat je hier in de Heilige Oorlog ook terugvindt. Ik denk dat we moeten leren, ook voor ons besef, ook al delen we er niet in, persoonlijk geloofsbewust, om die rechtvaardiging naar voren te halen. En dat betekent heel concreet dat ook mensen, juist ook diegenen die toch ja, iets van de vrezen des Heren in hun leven hebben leren kennen en iets van het uitgaan van het hart en die wel eens bemoedigingen hebben gekregen en die wel eens ja, vertroost en ondersteund zijn uit de schriften en die toch ook ja, er weet van hebben van het worstelen voor Gods aangezicht, dat die voor zichzelf eens heel concreet moeten leren werkzaam zijn met deze weldaad. En niet denken dat is maar voor een enkeling en dat is zo groot en dat is zo ver weg. De Heere die wil dat juist schenken. Die Heere wordt daarin juist verheerlijkt. Als deze weldaad waarin al zijn deugden zo heerlijk samenwerken. Als hij deze weldaad kan verheerlijken in het leven van een mens. En ik denk dat je ook op grond van de schrift mag zeggen. En daar is de Heilige Geest nou altijd op uit. Daarnaar, want hij zal mij verheerlijken. En hoe verheerlijkt hij Christus? Nou, hij verheerlijkt Christus door hem voor te stellen als dat lam dat de schuld, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij verheerlijkt Christus door op hem te wijzen als op die gekruisigde zaligmaker en hem zo dierbaarheid te geven voor het verslagen zondaarshart. Zie op hem, zoals Mozes zegt, zie op de slang. De Heilige Geest verheerlijkt Christus door hem uit te stallen in zijn zondaarsliefde. In de weg die hij gegaan is, in de vernedering tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Als een mens, om een mens daar maar oog voor te geven. De Heilige Geest verheerlijkt Christus ook, zoals hij bij mensenziel deed. Door hem zo dierbaar te doen zijn als koning, dat ze maar één begeerte hebben.
Wees alsjeblieft onze koning. En kom in ons hart. Dat is ook Christus verheerlijken. Nu, als het dan het welbehagen van de Vader is. En hij zegt, hoort hem. En als het het welbehagen van de Heilige Geest is. Zie op hem. Dan denk ik dat we daarnaar moeten gaan luisteren. En ja, om het maar zo te zeggen. Die weldaad van de rechtvaardiging dichter naar het begin van de heilsweg te plaatsen. Ook voor ons besef. En er dan ook achterzien te komen, wat dat betekent. Ik bedoel nou voor jezelf gelovig achterzien te komen. Dat is het, dat is het. Nou kan je natuurlijk zeggen dat beeld dat wordt, goed, schematisch wordt het natuurlijk zo voorgesteld, maar dat beeld dat wordt in feite al uitgewist op het moment waarop de Heere door zijn geest intrek neemt in het hart. En dat doet hij natuurlijk al direct bij het allereerste begin. Maar het gaat nou niet om wat er onbewust plaatsvindt, het gaat om wat er bewust gekend en beleefd wordt. En dat is waar, dat is waar. Dan heeft mensenziel kan geen rust hebben voordat dat afschuwelijke beeld van Diabolus eruit is en dat beeld van Shaddai en van Emmanuel hersteld is. Ja. Alleen het merkwaardige doet zich dan voor. Ja, en dat is nou ook de werkelijkheid. Je gaat dan ook ontdekken. Nu denkt mensenziel nog wel, hier komt nooit een eind aan. Dit feest en deze vreugde. Maar ze gaan ontdekken dat ze een tweemens geworden zijn. En dat er nog heel wat te doen is. Heel wat te doen is. En dat het toch uiteindelijk pas met het sterven goed komt. Ja. De bakker.
Want ik zou nog wel of vraag nog wel. U zegt zo dat er een zekere blijdschap aan vreugde is in het hart bij degenen die zonden zijn vergeven. Mm-hmm. Maar nu wordt ons ook voorgehouden dat de Heer zal overblijven een arm en een ellendig volk. Is dat niet schijnbaar een tegenstelling?
Of het een schijnbare tegenstelling is als er aan de ene kant gezegd wordt dat er vreugde en blijdschap in het hart van de gerechtvaardigden is. Rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. En als er in de schrift ook staat dat de Heere zich zal doen overblijven een ellendig en een arm volk. Nee, dat is geen schijnbare, dat is geen tegenstelling en het is ook niet eens schijnbaar een tegenstelling. In de eerste plaats, omdat de tekst die u dan uit Zefanja 3 citeert niet af is. Daar staat namelijk ook nog dit na. De Heere zal zich dan overblijven een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. En daar ligt dan toch ook weer volop en voluit de reden tot blijdschap in. Ze zijn in zichzelf ellendig en arm. En dat blijven ze ook. Dat blijven ze ook. En het is nodig dat ze van dag tot dag genade ontvangen om het daar nog een keer mee eens te zijn ook. Want het is toch zo in het hart van een mens ingewerkt om iets te worden en iets te zijn en iets te hebben. Maar hij moet het toch wel leren en daar moet hij het mee eens worden ook. Dat de Heere hem geen eer geeft. En dat de Heere hem niks in zijn handen legt. En hij moet er ook nog achter komen dat dat zomaar het beste is. Want anders zou dit nog verkwisten en verknoeien. Zoals ja, de praktijk bewijst. Dus in zichzelf zijn ze ellendig en arm. En zullen ze nooit hoger komen dan een bedelaar. Maar aan de andere kant, de Heere heeft het ook in een van die brieven in Openbaring 2 gezegd, gij zijt rijk. En die rijkdom, die is er. En die rijkdom, die is er volop. Alleen die hebben zij niet in hun handen, en die hebben zij niet in hun kluis, en die hebben zij niet op hun bank, en die hebben ze niet in hun zak. Maar die rijkdom, die ligt buiten hen. En die ligt in de naam des Heeren. In de naam des Heeren. En daar blijft die liggen ook. En nou is het enige wat ze te doen hebben, is die naam des Heeren is een sterke toren, de rechtvaardige zal er heen vlieden en veilig wezen. Ze moeten altijd maar weer uit zichzelf en met al de gebreken en al de ellendigheid die ze in zichzelf hebben, en niet alleen als armen, maar ook nog als onwaardigen zich aanbieden bij die God die rijk maakt en die zalig maakt. En dat is het enige leven. En dan kun je zeggen, nou dan hebben ze niks, dan hebben ze altijd reden om te klagen, want hun portemonnee is altijd leeg en ze hebben altijd gebrek, en minder dan gebrek. Ja, daar is reden om te klagen. Maar er is ook reden om zich te verheugen, want alles ligt vast op de bank des hemels. En er kan geen mot bij komen, en er kan geen dief bij komen, en er kan geen roest bij komen. Je hebt een schat in de hemelen, en waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En daarom als je daarop ziet, maar er is geloof voor nodig, er was genade voor nodig om die armoede te aanvaarden, en er is geloof voor nodig om die rijkdom buiten jezelf te zien liggen. Maar als je daar inderdaad geloof in beoefenen mag, en dat de Heere dat nou aan je vermaakt heeft, en dat dat nou op je rekening geschreven staat, omdat je mede-erfgenaam geworden bent met Christus, dan is er reden om te blij te zijn en verheugd te zijn. En dat is het wat in de rechtvaardiging geschonken wordt. Niet alleen vergeving van zonden, maar ook een recht op het eeuwige leven. En een recht op al de verdiensten en al de schatten en de gaven van de Heere Jezus Christus. Daar geeft de Heere nou die onwaardige en die ellendige stad mensenziel recht op. Ik ga dat nou verder niet uitwerken, want het komt in het volgende hoofdstuk wel. Hij geeft ze rechten. Nou, en dan kun je je blijdschap niet op. Dat is een blijdschap die dan altijd gelijk gemengd gaat en gepaard gaat met het beleven van je eigen armoede en gebrek. Maar wat geeft het? Wat geeft het nou? Of je er nou als een bedelaar doorheen moet. Zolang je een God hebt die, als hij je handen maar ophoudt, ze vullen wil. En als hij je mond maar open doet, wijd open doet, ze hem vervullen wil. Wat geeft het dan al bij je hier op aarde een bedelaar? Laat de rijkdom dan buiten jezelf liggen. Daar ligt hij veilig. En de Heere weet wat de zijnen nodig hebben. En als ze het eind van de reis bereikt hebben, dan zegt de Heere, heeft het u aan iets ontbroken? En dan zeggen ze, nee Heere. Zo is het toch?
Maar uiteindelijk dan, nee, dan leiden we toch een armoede en leven.
Dat doen we ook.
Omdat we er niet van getuigen.
Oh, op die manier, ja. Dat is weer wat anders. Ja. Nou, ja, dan, ja, we getuigen er niet van en we beseffen het weinig. Uitgaande van het feit dat u dan natuurlijk spreekt over mensen die er deel aan hebben, die van dat ene en van dat andere toch wat weten, van dat ellendig en arm zijn enerzijds en van dat betrouwen op die naam des Heren anderzijds, ja, dan blijkt dat er vaak toch nog van zo'n leven weinig uitgaat. Komt dat dan misschien ook omdat het gewoon in de praktijk te weinig beoefend wordt? Omdat er, ja, kijk, dan kun je niet zeggen dat er ongeloof is. Dat is er misschien ook wel, maar je moet dat naar de schrift kleingeloof noemen, denk ik. Kleingeloof. Want er is nou, dat is die mogelijkheid niet waar. Er is iemand die dat beseffen gaat en die dat beleven gaat. Ik ben ellendig en nooddruftig. En je staat bij je lege bakken en bij je gebroken bakken die geen water bevatten, en je probeert er een slokje uit te halen en dat heeft allemaal niks ontlijf. En iedere keer dan breekt het weer af bij je handen en zo maakt de Heere je arm, zo ontledigt de Heere je. Hè? Nou, dan is er aan zijn kant volop en dan is er een niet te ledige volheid en hij geeft om niet, want hij wordt van geven niet minder en hij wordt van inhouden niet rijker. En dan nodigt de Heere ook om te drinken van de wateren des levens, om niet en niet langer geld uit te wegen voor hetgeen geen brood is en arbeid te verrichten voor hetgeen niet verzadigen kan. Dus aan de Heere ligt het niet. Maar om welke reden dan ook, er wordt toch te weinig van gezien. Er wordt toch te weinig gebruik van gemaakt. Die verse en levende weg wordt toch te weinig betreden. We kunnen het denk ik dan toch nog te goed uithouden in onze armoede. We hebben misschien toch heimelijk nog een spaarpotje. Wat we voor een ander niet willen weten, maar waar we zelf proberen nog wat geld uit te rammelen. En op die manier houden we ons op de been. En dan kan het ook niet anders. Ja, dan zal er weinig van uitgaan. Maar als er meer geleefd werd uit die schatten die daar liggen, en uit de toezeggingen die de Heere daaromtrent gegeven heeft, en als er meer oog was voor wie God in zijn onwankelbare trouw voor zijn in zichzelf arm bedelaarsvolk is, ik denk dat er dan ook meer gesproken van zou worden. en meer van getuigd zou worden. Wie had er nog een vraag? Wie? Oh ja. Ja.
Ik geloof dat de Satan er ook wel een grote rol in speelt. Want als je kan natuurlijk twee keer zonder met elkaar gaat, een deel buitenleden en oude schrijversleden. Maar zodra als het achtbaar werk wordt, dan springt de Satan nog niet meer. Maar anders laat je gewoon maar gaan. Wij leden hem maar en gaan naar de kerk. Maar als het acht wordt, dan komt de Satan ertussen om van God vandaan te helpen.
Ja.
Ja,
natuurlijk. Dat, kijk, mensenziel is zo ook nu niet maar ingenomen, nietwaar? Als we die geschiedenis nog eens even nagaan in onze gedachten, dan was er heel wat voor nodig om die poort open te krijgen en mensenziel tot overgave te bewegen. Tuurlijk, het is waar wat u zegt, dat als een mens werkelijk ernst gaat maken met zijn ziel, om die geborgen te krijgen, als die werkelijk ernst gaat maken met zijn schuld, om daar vergeving voor te zoeken, dan zal de duivel dat niet zonder meer aanzien en maar afwachten hoe dat een keer terechtkomt. Hij zal alles proberen. Hij zal het proberen met de mens te wijs te maken dat het nou te laat is. Dat had je eerder moeten bedenken, hè? Of hij zal een ander proberen wijs te maken dat, hij kan dat nou wel doen, maar wat voor recht heeft hij om bij de Heere aan te kloppen? Hij kan een ander, want hij heeft duizenden mogelijkheden om iemand ervan af te houden. Hij kan een ander wijs maken, joh, doe dat nou toch niet. En je leven wordt zo somber en wat dan van je vrienden waar je een plezier mee gemaakt hebt en zo. Hij kan iemand wijs maken en door te zeggen van, dat is ook wat om nou nog te gaan vragen of dat waarheid in je binnenste mag worden. Je hebt altijd de schijn opgehouden en dan moet je straks nog openbaar worden als iemand die toch nog niet eigenlijk bezeten hebt. De mensen houden je bieder voor gehouden. He? Wat dan ook voor listen hij allemaal heeft. We zouden verbijsterd zijn als wij door hadden precies wat de Satan allemaal voor mogelijkheden heeft, nietwaar? Paulus zegt zijn listen zijn ons niet onbekend. Nou, hoe het dan ook is. Hij zal zeker een ziel proberen vast te houden, niet toe te laten om tot de Heere te vluchten. En dat brengt natuurlijk ook zijn strijd met zich mee en dat zal zeker ook zijn invloed hebben. En dat maakt het leven, wordt het ook zo zwaar, denk ik, wordt het moeilijk. Waardoor is die overgave aan de Heere nou zo moeilijk? Nou, dan moet je toch eerst werkelijk helemaal aan het eind geraakt zijn. Wanneer gaan ze nou in mensenziel vragen aan Immanuel of die bij hen intrek wil nemen en hun koning wil zijn? Ja, als ze zelf helemaal aan het eind zijn en als ze niks meer kunnen tot hun eigen behoud. En als ze dan ook gaan ontdekken dat deze Immanuel zo'n genadige koning is. Dan moet Satan, dat is dan zo, al een eind uit de buurt zijn. Die is al verdreven, maar zolang hij nog vrij rondloopt, zolang zal hij alles nog in het werk stellen om die overgave aan de Heere uit te stellen, te voorkomen. Ja. Ja, daar dacht ik net aan. Het is goed dat u erop terugkomt, want daar moet ik toch even nog wat van zeggen. Die vraag van mevrouw Kot zo pas. Hè? Mensenziel heeft pas blijdschap als ze deze weldaad hebben ontvangen. Voor die tijd is er dus geen blijdschap. Nu, als iemand een lange toeleidende weg heeft, anders dan mensenziel dus, is er dan voor die tijd nooit blijdschap. Ik geloof dat, en nou praat ik van de andere kant uit, ik geloof dat omdat blijdschap een vrucht van de geest is, één aspect van de hele vrucht van de geest, dat er zodra de Heilige Geest aan het werk gaat in het leven van een mens, ook iets van blijdschap komt. Niet de blijdschap uiteraard waar mensenziel zich nu zo over verheugt, namelijk dat er vergeving is. en dat de Heere niet meer op hen torent en niet meer op hen schelden zal. En dat de Heere hen aanneemt in genade en dat de Heere hen geeft sieraad voor as en zo. Die blijdschap niet. Dan moet je de bewuste weldaden des Heeren, bewuste weldaden des Heeren deelachtig worden. Maar afgedacht nog daarvan, voordat je daar iets van ziet, voordat je er iets van kent, al ben je nog maar in het allereerste begin van het ontdekt worden aan je zonde en het overtuigd worden van ongerechtigheid, het allereerste begin van het arm gemaakt worden en met je staat bekend gemaakt worden, dan is er toch al een element van blijdschap. Dat zal niet op de voorgrond treden. Dat zal niet bovenaan staan. Maar als je het gaat ontleden, dan is er vanaf dat moment, vanaf dat begin, toch al een element van blijdschap. Al was het alleen maar blijdschap over dit punt. Ik lig nog niet in de hel. Ik ben nog in het heden der genade. Ik kan nog bekeerd worden. Ik mag het woord ook nog horen. En wat een vreugde kan er voor zo'n ontdekte ziel al niet zijn in het feit dat hij nog mag horen, ook al kan hij er niet bij voor zichzelf en ook al kan hij het niet aanvaarden en geloven voor zichzelf, maar dat hij dan toch nog mag horen dat er genade is. En hij gaat worstelen en hij grijpt daar moed uit om voor zichzelf te vragen, Heere, mag dat nou ook voor mij zo zijn? Nu, het feit dat die genade nog verkondigd wordt en dat je er nog van horen mag en dat je er nog in aanraking mee mag komen, dat is toch al iets waardoor blijdschap in de ziel verwekt wordt. Dat is dan nog niet blijdschap in die maat. Je bent dan ook nog niet zo ver dat je alleen maar lofpsalmen zingt. Maar in stilte is er toch al eens een keer iets van een verwondering en van een dankbaarheid voor de goedheid des Heren dat hij je nog gespaard heeft. En dat hij je nog niet in je zonde heeft weggenomen. Zodat er geen genezing meer mogelijk is. Dus in dat opzicht ligt er eigenlijk altijd in het werk des Heren een element van blijdschap. Dat is waar. Ik weet niet of je altijd dat beeld van die baby erbij kan halen. Want er is een stuk onbewust. Ja, dat is waar. De Bijbel gebruikt het beeld van klein pasgeboren kinderkens en zo. Maar dan zijn die beelden altijd tot op een bepaalde hoogte gebruikt. Als de Bijbel spreekt over pasgeboren kinderkens, dan is dat met de bedoeling om ons voor te houden dat we net als zo'n pasgeboren kind begeerig moeten zijn naar de melk. He, zoals zo'n baby ook begeerig is naar de melk, dan spreekt de Bijbel niet, zegt de Bijbel niet dat we als pasgeboren kinderen tevreden moeten zijn. Nee. Ja. Maar het is waar, zo'n kind heeft natuurlijk al een element van tevredenheid. Het is verzadigd. Aan de andere kant, ja. Dat mag u dan misschien wel gebruiken als een illustratie van dat er ook een element van blijdschap is. Ook als iemand nog maar een pasgeboren kind is. Ja.
Ja.
Ja. Geen ons en onze kinderen. Ja. Nee, dat het zo in het doopsformulier of in het dankgebed voor het formulier staat. Hè, dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon enzovoort. Nou, dat staat er. Het is niet bij dat dat door de doop gebeurt. Hè. Er staat wel bij en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Dus het was er al voor die doop. En nu is het door die doop alleen nog maar eens bezegeld en bekrachtigd. Hè. Het is dus niet door de doop bewerkt, maar het was er al en het is nu door de doop onderstreept. Het zegel is er opgezet en de bekrachtiging is er aangegeven. Dan blijft natuurlijk de vraag, ja, maar is dat dan zo met al die kinderen die gedoopt worden? Of moet je dan zeggen dat de doop pas echt een doop is als het uitverkoren kinderen zijn? En eigenlijk moet je dan nog verder gaan als het gelovige kinderen zijn, want dan moeten we ook geen scheiding maken tussen het feit dat deze weldaden alleen maar door het geloof deelachtig kunnen worden. Dus dan moeten het al gelovige kinderen zijn. En dan kom je al heel gauw tot de conclusie. Ja, maar dan kun je beter helemaal geen kinderen dopen. Want geloof kunnen ze niet beoefenen. Geloof hebben ze misschien nog niet. Dus dan moet je toch eigenlijk op het standpunt van degene gaan staan die alleen maar volwassen doop aanvaarden. Dus ik denk dat je met deze interpretatie hier helemaal vastloopt. Dan is het onmogelijk om vol te houden dat kinderen, kleine kinderen gedoopt moeten worden. En daarom, we moeten naar een andere verklaring hiervan. En die andere verklaring die is, ligt ook voor de hand. Als we de manier van spreken van de reformatie wat kennen, dan moeten we onderscheid maken tussen wat we in de belofte hebben. In de belofte hebben. En tussen wat we door de bediening van de Heilige Geest toegeëigend gekregen hebben. Ik denk dat je dat ook terugvindt in het doopsformulier, in datgene wat er over de Heilige Geest gezegd wordt. Die heeft dan toegezegd dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben. Nou, er is dus al een bezit in Christus. Dat is wat hier ook staat. Onze zonden vergeven en tot lidmaten van Christus geheiligd. Dat is het bezit van ieder bondeling. En wat hij nou bezit in Christus, dus daar, op een afstand, dat moet door de Heilige Geest toegeëigend worden. Zodat het je persoonlijk geloofseigendom wordt. Zo moet je het verstaan. Zoals, en dat is denk ik toch weer het beste beeld, de Heer Jezus spreekt in de geschiedenis van de Canaanese vrouw over de kinderen en de hondekens. Hij zegt, ik mag het brood van de kinderen niet nemen en dat de hondekens voorwerpen. Nou, met die hondekens worden dan de heidenen bedoeld. Met name ook die Canaanese vrouw die ook een heidense vrouw was en haar dochter. En met die kinderen worden het volk Israël bedoelt. Hij is gekomen tot het volk Israël. Hij heeft die kinderen het brood des levens te geven. En hij heeft tot nog toe geen opdracht gekregen om ook die buiten Israël zijn het brood des levens te geven. Nou, afgedacht nog van het verband waarin dat staat. Het beeld is erg duidelijk. De illustratie is erg leerzaam. Hij zegt dus van het verbondsvolk dat het kinderen zijn. En die zitten aan de tafel. En op die tafel staat het brood. Zover zijn ze. Alleen, u weet, en iedereen weet, dat als je een kind aan tafel zet en je zet brood voor dat kind op de tafel, dan kun je niet zeggen, nou joh, heb je lekker gegeten? Niet waar? Dat zitten aan de tafel en dat brood voor je op tafel hebben staan, dat verzadigt de mens nog niet. Nou, wat heeft de Heere nou gedaan? In de doop, of beter gezegd in het verbond waar de doop de bezegeling en de bekrachtiging van is, hij heeft die kinderen genomen, dat zijn onze kinderen en dat zijn wij, die heeft hij afgezonderd, zegt artikel 34, van de kinderen van de wereld, van de kinderen van de ongelovigen, daar heeft hij zijn merk en veldteken op gezet. En die kinderen heeft hij aan de tafel gezet. De Vader betuigt en verzegelt ons dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt. Hij heeft die kinderen aan de tafel gezet. En de Zoon betuigt en verzegelt dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Dat is, hij heeft het brood des levens voor die kinderen op de tafel gezet. Alleen daarmee is dat kind nog niet verzadigd. Daarmee heeft het nog geen deel aan dat brood des levens. Dan zal er nog twee dingen moeten gebeuren. Dan zal dat brood nog in de mond van dat kind gestopt moeten worden. En dan zal dat brood ook nog in het leven van zo'n kind moeten gaan functioneren als een levenwekkende kracht. En dat doet de Vader niet als hij dat kind tot zijn kind aanneemt en aan de tafel zet. Dat doet de Zoon niet als hij dat brood des levens voor dat kind neerzet, maar dat moet de Heilige Geest nog doen. Toe-eigenen. En dan moet u maar denken aan een heel klein kind, dat niet datzelfde brood, dat brood zelf kan nemen, want als dat kleine kind dat brood zelf neemt, dan verkruimelt het dat brood en dan valt het op de grond en dan komt het niet op de goede plek terecht. Dan moet er één komen, zoals een moeder dat kleine kind dan voedt, dan moet die moeder dat stukje brood nemen of die lepel en het kind in de mond steken. En dat moet de Heilige Geest nou nog doen. En dat is wat hier staat, toe-eigenen wat we in Christus hebben. Deelgenoot maken. Persoonlijk in het bezit geven. Als dat niet gebeurt, dan gaan de kinderen van het koninkrijk buitengeworpen worden. Dan hebben ze het brood voor zich, misschien in hun handen. Dan hebben ze het gehoord, dan hebben ze het gezien, dan is het hen aangeboden. En met al de voorrechten die ze hadden, omdat ze in de weg van ongeloof volharden en buiten de bediening van de geest bleven staan vanwege hun ongeloof, dus daarom gaan ze verloren. Maar als de geest komt als de derde persoon om het naar toe te eigenen, dan beleef je het verbond. En dan willigt een mens het ook in. Dan heb je er deel aan. Deel aan, ja, aan de weldaden van het verbond. En aan de rijkdommen die daarin worden voorgesteld en toegezegd. En nou is er dus in dat brood des levens, in wat de tweede persoon verworven en voor ons neergezet heeft, onder andere ook die vergeving van zonde. En dat kindschap Gods. Ben je nou iemand met vergeving van zonde omdat je in het verbond bent? Je mag zeggen, in een zekere zin mag je zeggen ja, want het is je in de belofte toegezegd. Maar heb je het nou persoonlijk beleefd? Is het nou je geloofsbezit geworden? Je doorleefde werkelijkheid? Is het nou zo van je? Dan moet je zeggen nee, dat kan ik ook zelf niet. Daar heb ik de geest voor nodig. En die zal me toch gewillig moeten maken. Die zal me toch ook nog, en dat heeft een bondeling ook nog nodig, ook nog waarde in dat brood des levens moeten doen zien. Want anders dan zie ik er nog helemaal niks in ook. Dan heb ik toch liever andere spijs. En dan zal ik het ook nog moeten gaan zien wat een voorrecht het is dat de Heere het zo beschikt heeft in mijn leven dat ik aan die tafel mag zitten. Want van nature zit ik liever aan een andere tafel. En dan kan ik van het verbond niet leven. En dan kan ik met die beloften alleen niet volstaan. Maar dan heb ik dit Heilige Geest nodig. Wat ik zondagavond gepreekt heb. Heb ik die Heilige Geest nodig opdat hij me ogen geeft om te zien dat ik dat nou nodig heb. En dat ik die plaats nodig heb. En dat ik dat voedsel nodig heb. En dat ik die God nodig heb. En dat ik die vergeving nodig heb. En dat kindschap God. Want anders heb ik er geen oog voor. Zie maar aan Israël. Met al de rijkdommen van Gods genade verbond hen toegezegd. Ze gingen toch liever naar de Baals en ze gingen toch liever naar de Astartes en ze gingen toch liever naar de hel. Zo is het toch? Maar als de geest mij ogen geeft en als die geest toe gaat eigenen en de plaats voor gaat maken en ontvankelijkheid voor gaat geven en honger en dorst gaat creëren, ja, dan wordt het een voorrecht, een wonder dat God me daar nou al gezet heeft en dat ik nou niet als een heiden geboren ben ergens in Siam, waar ik er nooit van gehoord heb, maar dat ik nou hier mag horen onder dat verbond en onder die woorden Gods, dat er een goede tieren en barmhartig God is. Zo ligt dat. Dus het is het spreken, je mag dat rustig zo zeggen, ja. Alleen je moet het goed verstaan. Je moet niet zeggen, ja, dan ben je een kind van God, dat is die ja, met jou in orde. Moet je het alleen nog proberen te blijven, niet weglopen, maar je zit in huis. Nee, ja, je zit aan tafel en het eten staat en we hebben je mond. Heb je honger? Heb je begeerte? Of zit je aan de tafel en haal je stiekem uit je zak ander eten van de wereld? Dat is het beeld van een bondeling die in Christus en in zijn genade geen waarde ziet. Ja, nou is het toch echt tijd. We zullen zingen Psalm 40, het eerste vers, 40 vers 1. De tweede dinsdag van november hopen we dus weer verder te gaan. Zullen we samen danken. Heren, wij danken aan het einde van deze avond uw grote naam voor het voorrecht dat wij hier bijeen mochten zijn en samen over deze toch zeer belangrijke dingen mochten spreken. Rechtvaardiging, waarin gij uw volk vrij spreekt van schuld en straf en een recht geeft op het eeuwige leven. En heiliging, heiliging ook door de inwoning van de Heer Jezus Christus in het hart van zijn volk. En de herstelling van het beeld Gods. Heren, dat zijn dingen waar we wel over kunnen spreken en waar we wellicht ook nog wel meer van kunnen zeggen dan er nog gezegd is. Maar het zijn vooral toch ook dingen die gekend moeten worden en die beleefd moeten worden. Het mag geen theorie blijven. Het mag geen waarheid buiten ons blijven. Het moet een zaken van het hart worden. Het moeten dingen worden in ons leven waar we deel aan hebben. En dat kunt alleen u geven door uw heilige en door uw onmisbare en door uw dierbare geest. Heere, werk in onze harten. Werk voor het eerst of bij vernieuwing. Opdat we kennen mogen wat we belijden. Opdat we beleven mogen wat gij openbaart. Heere, geef dat dat ook de vrucht mag zijn van deze avond. Laat niemand nu met de gedachte naar huis gaan dat we wat onderwijs gehad hebben en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Maar als wij naar huis gaan, heren, laten we dat dan doen met de bede in het hart. Geef ons persoonlijk deze dingen te kennen, o God. En als u het gewerkt hebt, versterk het dan, vernieuw het dan, verlevendig het dan. En ga er dan mee verder. Opdat we zo persoonlijk mogen kennen, heren, de rijkdom van dat wondere verlossingswerk dat gij doet door Christus, door uw geest. Zegen ons als we van hier gaan. Wees met een ieder van ons om Jezus wil. Amen.